Hey, Wouter hier. Op vrijdag 28 maart sta ik in Middelburg en op donderdag 3 april in Amsterdam in Theater Bellevue. In Middelburg zijn nog genoeg kaarten, maar Amsterdam gaat hard, dus wacht niet te lang en koop die kaarten. Vrijdag 4 april ben ik in Barneveld en zaterdag 5 april ben ik in Rotterdam, maar die is uitverkocht. Jammer joh, had je eerder moeten lopen te zitten te wezen. Tickets en meer data vind je zoals altijd op woutermonde.nl.
En ik kom op, maar die mensen zitten nog te eten. Dus ik kom op met goede muziek. En op de duur hoor ik vanuit die zaal iemand zeggen... Er staat gewoon een halfnaakte man op het toneel. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Er staat nu een halfnaakte man op het toneel. Tussen wat vuilnismannen.
Welkom bij Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier... En in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. In deze aflevering praat ik met Patrick Stoof, acteur en regisseur. Patrick won eind jaren 90 het Kamerettenfestival en toerde met 2 solo voorstellingen door het land. Daarna ging Patrick vooral acteren en regisseren. Zo regisseert hij bijvoorbeeld de voorstellingen van Plien en Bianca. Je kent Patrick misschien nog wel uit de Telfort-reclames, waar hij jarenlang een miljonair speelde die aan lager wal was geraakt. Mooi beeld is dat. Tax the Rich. In het najaar van 2024 speelde Patrick nog een voorstelling samen met Brigitte Kaandorp. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Patrick Stoof.
Nou ja, als je het hele... Wil je het hele
ja, verhaal? Nou wil ik alles.
Nou, ik had een uur auditie gedaan voor de Kleinkunstacademie.
Ja.
En dat ben ik niet geworden, maar wel helemaal tot het eind doorgegaan. Maar uiteindelijk de laatste auditieronde niet gehaald of zo. Later zijn we erachter gekomen omdat ik geen humor had. En ja, dat vond iemand op een briefje. Ja, hij is afgewezen omdat hij geen humor had.
Wacht even. Want dit is wel een heel mooi Pieter Omtzigt functie elders moment, ja. Dat je dit van een briefje.
Ja,
hoe ging dan? Want je praat er nu heel makkelijk overheen. Maar ik kan me voorstellen, je wil zo'n opleiding doen. Dan kom je door al die audities.
Ja.
Dan ben je in je hoofd, dan zit je er al op, toch? Als je nog maar 1 ronde moet.
Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, daarom is deze podcast misschien voor mij helemaal niet zo geschikt. Ik ben altijd heel slecht in jaren en, weet je, jaren en tijden. Wanneer was dat nou precies en hoe zat dat nou precies? Maar het voordeel daarvan was dat ik afgewezen werd. Was dat ik in een dat ik heel bevriend raakte met die hele afstudeer die wel afgestudeerd waren. En dat waren de Panthers, Vliegende Panthers. Martine Sandifort heb ik nog Verkering mee gehad. Leonie van der Klein, weet ik veel. Dat waren allemaal. Dat was een hele succesvolle klas. En toen ging ik en Ricky Kolen. En toen ging ik eigenlijk. Toen vroegen ze mij, want ik deed een docenten-regisseursopleiding. En toen vroegen ze mij: zou je ons eerste programmaatje willen regisseren? En dat was met Martine, Lianne Zandstra en Ricky Kolen. En dat had ik geregisseerd en dat werd bij hun in het programma. En het was ontzettend leuk. Dat werd in een soort rit, moesten ze allemaal een half uurtje maken of zo. Mm-hmm. In de eerste klas, in hun eerste jaar. En dat vond ik onwijs leuk. Waardoor ik steeds meer gevraagd werd om te komen regisseren op de Kleinkunstacademie. Terwijl ik nog op de theaterschool zat. En eigenlijk mijn lessen moest doen. En dat ging allemaal niet, want ik was veel liever daar. Dus ik belandde eigenlijk vanzelf achter de schermen. En zodoende zagen Plien en Bianca mij. Die vroegen mij, god, kun je ons niet helpen? En mee dingen bedenken en mee schrijven en gewoon lol maken. En kijken of er een voorstelling uit kan komen. En dat werd Changé, waar zij weer later, 2 jaar later, Kameretten mee wonnen.
Ah.
Dus dat begon allemaal op die Kleinkunstacademie. Toen was ik inderdaad, gingen we die avondvullende voorstelling van Plien en Bianca maken. En toen zei Diederik van Vleuten,
ja.
Die maakte daar toen muziek voor. Die zei, goh, jij geeft eigenlijk al je ideeën weg. Toen zei ik, nee, die ontstaan. Weet je, ik ben niet iemand die ideeën, ja, ik ben wel iemand die ideeën heeft. Maar dat is leuk, oh ja, die 2, dan kunnen we dat en dat en dat doen. Toen zei ik, nee, ja, die ontstaan. Hij zei, maar heb je ooit nagedacht om aan een festival mee te doen? En toen zei ik, ja, dat heb ik wel eens ooit over nagedacht, maar dat komt wel. Hij zei, nee, ik ga je wel inschrijven. En toen schreef hij mij in. En toen heeft hij ook geholpen dat programma mee te maken. En toen, ik denk dat ik de finale speelde. Dus wat zijn het? Hoeveel man kunnen we in het...
De finale zijn er altijd 3. Dus de 3 acts.
Ja, nee, maar ik zat ook te denken, hoeveel mensen konden er in die zaal? Er zitten 1000 man of zo, zitten daarin, dat weet ik veel.
Als het oude Luxor was, ja. Waar het heel lang was, dat zijn er 850, ongeveer 900. Jezus, dus ja, nou bijna 1000.
toen stond ik eigenlijk mijn voorstelling voor de tweede keer of derde keer te spelen. Ja, de voorronde. Toen dan dus eerst moet je auditie, dan die dingen. En toen, nou dat. Toen hadden ze die tour ook nog niet, wat ze nu wel hebben. En toen, ja, toen dus en dat won ik eigenlijk, wat heel gek is. Omdat ik vond mezelf geen cabaretier of zo. Ik was geen grappenmaker. Kijk, jij bent stand-upper. Mm-hmm. Jij maakt grappen. En ik vind het onwijs moeilijk om, laat maar zeggen, van tevoren te schrijven. Ik was een soort verhalenverteller. Ik liet dingen terugkomen. En dat is wel grappig. En ik ben veel meer grappig, denk ik, meer in situaties of zo, weet je wel. En in het spelen. Mm-hmm. Dan echt in tekst. Dus toen ik dat won, ja, toen en de Vliegende Panthers, waar ik af en toe ook mee hielp met dingetjes bedenken en zo, die zaten bij Hekwerk. Ze waren eigenlijk de eerste die bij
impresariaat
van Joep.
Ja.
De eerste die bij Joep erbij kwam. En toen zat Hans Vloberg, de impresariaat van Joep, die zat in de zaal en die zei van, kom maar bij ons. Want als dit de derde keer is dat jij dit speelt, dan kan dit wel wat worden. Maar ik vond het, Nee, ja, het was hartstikke leuk. En vooral,
had je toen ook niet de neiging om even degene van dat briefje op te bellen met, weet je nog die auditie?
Nee, want dat wist ik toen nog allemaal helemaal niet. Oh, dat kwam pas veel later uit. Toen ze gingen verhuizen, toen vond iemand, het doet er allemaal niet toe. En dat maakt ook, ik vind het wel grappig als je het gewoon in de tijd bekijkt. Dan is het, dan ik wilde vroeger al acteur worden, weet je wel. Dus hoe dat dan allemaal gaat en hoe dat dan zit, ik weet dat allemaal niet. Daarom is het ook zo grappig. Dat ik zowel, en ik schrijf wel voor mensen af en toe, maar ik regisseer weer mensen en ik geef af en toe les. Ik doe soms een training. Ik doe eigenlijk van alles. Mm-hmm. En dat maakt het op zich voor mij heel draaglijk. Ja, in je eentje toeren of met een... Ja, maar je snapt toch, in je eentje toeren of met een technicus. Dat word je, ik toerde met een technicus en dat was het.
Sorry, ik had heel veel woorden verwacht, behalve draaglijk.
Maar alles is, dit is toch een heel gek vak waar we in zitten. Dat is toch zo, wat dat betreft?
Nee, ja, absoluut. Dus ik snap de woordkeus draaglijk in die zin.
Ja, nee, maar dus ik was op tour met een technicus. En later heb ik ook nog wel andere dingen gedaan, maar daar komen we misschien nog wel op. Een grote tour met een toneelstuk en zo. En wat ik het moeilijkste vind van live, laat me zeggen, is dat je altijd afkomt met het idee, goh, dat stuk ging vandaag niet zo goed. Weet je wat? Morgen of overmorgen als ik weer moet spelen, dan probeer ik dat weer aan te passen, dat dat weer net iets beter wordt. Maar ja, dan valt er weer een ander stuk uit je handen. Dus dat je blijft maar aan de gang. Terwijl als je filmt, dan zegt de regisseur, het staat erop. En dan kun je altijd zeggen, nee, het staat erop. Maar ik heb een leuker idee, kunnen we niet even dit doen? En dan probeer je dat en dan zegt de regisseur, nee, we hebben het, we gaan door.
En kan je ook nog gewoon zeggen, van wat we vanochtend hebben gedaan, pakken we dat stuk en van vanmiddag pakken we dat.
Precies,
en dat
precies. Is bij elkaar. Ja, maar dat doet die regisseur allemaal en dat vind ik allemaal prima. Dus toen ik Telford deed, dan had ik heel vaak het idee, nee, maar laten we nog even zo en zo proberen. En dat werd dan gehonoreerd en dan gingen we daarna weer door. Was ik het ook kwijt, hoef ik niet meer over na te denken.
Want hoe waren dan die eerste twee tours die je deed? Want als je zegt, er was nog geen finalistentour. Ik denk wel, volgens mij was eind jaren 90 wel de periode dat als er bij wijze van spreken cabaret op de poster stond, dat er publiek op afkwam.
Precies. En dat
want je bouwt geen publiek op dan met zo'n finalistentour, waar het normaal die tour wel ook voor bedoeld is.
Nee, maar precies daar. En daar zat precies het probleem. Want ik was niet cabaret genoeg voor cabaret. Je moet ook voorstellen, de stand-up kwam toen een beetje op. Hè? Je had Raoul, Raoul had je natuurlijk met het Comedy Train. En die stand-uppers, daar waren die kwamen langzaamaan op. Kijk, en van stand-up avonden, dat weten mensen, daar ga je naartoe om lekker te lachen.
Ja.
Punt. En dat had ik had helemaal niet, om het zo maar te zeggen, de lachers op mijn hand. Nee, omdat ik namelijk, ik was bezig met een verhaal te vertellen en met ingenieuze dingetjes en daar zaten we grappen en het was grappig verteld. Maar heel veel mensen zagen, wat is er nou voor iets geks eigenlijk? Het was een soort gekke combinatie. Dus ik heb me ook nooit zo gezien als grappenmaker, ondanks dat ik af en toe grappig kan zijn. Laat ik het zo zeggen. Ja.
En hoe uitte zich dat dan in die tour? Want dan heb je ook avonden dat er mensen zitten die dus denken, nou, finalist kamerette, winnaar kamerette zelfs, dit wordt lachen. En die dan halverwege bedenken, wacht even, maar deze man vertelt gewoon verhalen met grappige situaties.
Nou ja, nee, de grap was dat toen ik dat won, toen stond ik in het juryrapport. En dat was ook echt waarom ik gewonnen had. En dat vond de jury fantastisch. Het was literair cabaret. Maar ik gebruikte een gedicht in het hele. Ik gebruikte het huwelijk van Elschot. Dat zat door dit half uur, want je speelt maar een half uur, verweven. En daardoor was het ineens literair cabaret. En dat was er niet, of weet ik veel wat. Daarom won ik. Hartstikke leuk. Maar ik kom niet in Emmen aan met literair cabaret. Want die mensen willen lachen. En ik had ook nog het probleem. En dat vind ik wel grappig. Want ik zat natuurlijk na te denken over. Omdat je podcast ook heel erg gaat over. Laat me zeggen, de niet leuke momenten.
Absoluut.
Dat ik een keer. Ik had de dag ervoor gespeeld. Laat me zeggen, in Harderwijk. Voor. Nou, laat zeggen 50 man of 20 man. En de dag daarna stond ik ergens en daar zaten helemaal uitverkocht en weet ik van wat. En dan zaten heel die zaal zat vol, nou, laat zeggen 500 man. En ik dacht, hoe kan dat, joh? Er kunnen toch geen 500 man naar mij toe komen? Dus ik snapte er helemaal geen bal van. Dus ik pak op de duur het programmaboekje erbij. Dat heb ik trouwens daarna eigenlijk altijd gedaan. Wat weten die mensen nou voordat ik opkom? Om het zo maar te zeggen. Slim. En daar stond bij, hij is ingelijfd in het impresariaat van Joep van het Hek. En hij wordt ook wel een klein joepie genoemd. En toen dacht ik, een klein joepie? Maar ik doe totaal wat anders dan Joep. Dus die mensen die zaten allemaal te wachten op een uit de plooirok getrokken Barendse trut. Snap je? Dat deed ik helemaal niet. Nee, ik zat met een... Ja, een literair cabaret. Ja, ik deed literair cabaret. Dat fout. Dus ik weet ook niet precies wat dat betekent. Joh.
Nee, het klinkt heel interessant. Ja, Joep heeft het ook over huwelijken, maar in een heel andere context dan Willem Elschot.
Ja, nou ja, de eerste show die ging ook heel erg over waarom doe ik dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil. En waarom doe ik de dingen die ik wil, doe ik die niet. Dus dat gedicht van Elschot, het huwelijk, waarin hij op de duur zijn vrouw dood wil slaan, maar dat niet durft, omdat er, morele bezwaren tegen in de, wat is het nou? Goed, daar ging het in die voorstelling ook over, dat ik dat constant vergat. Maar doodstaan deed hij niet, want tussen dromen en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Nou, dat. En daar ging die voorstelling over. En dat was inderdaad heel literair bedacht, ja, denk ik.
Ja.
Weet ik niet.
En dan heb je twee tours gedaan daarmee?
Ja, en toen zat ik in de auto, zat ik het heel zwaar te hebben. En toen ik terugkwam met een technicus. En toen zei die technicus ook nog, ja... Nee, ik vond het geploeter. Ik had een allergie en die heb ik eigenlijk nog steeds zo'n beetje... op achterhuizen van een theater... Dus laat me zeggen, voor is alles plusje en mooi en prachtig en warm en gezellig en weet ik veel wat allemaal. En dan achter zit je, nou eigenlijk wat wij nu hier ook, wat jij net noemde, een beetje een soort Oostblok setting. Die heb je in elk theater. En dan hangen er ook nog van die druilerige aquarellen gemaakt door de plaatselijke dingen. En dan heb je ook nog zo'n theaterdirecteur die dan eigenlijk niet precies weet wie er in de kleine zaal staat. Dus en de zenuwen, de spanning van opkomen en gaat het lukken vanavond. Dat vond ik altijd... Nu vlieg ik dat heel anders aan. Want nu ben ik daar allemaal helemaal niet meer zo bang voor of zo. Maar toen...
Je bent nu ook 25 jaar meer ervaren.
Ja, ja. En ook ik ben niet meer zo bang voor... ik ben niet meer zo bang voor publiek. Vroeger kon je nog wel eens bang zijn voor publiek. Vinden ze het wel leuk? Weet je, als je dat gaat afvragen, dan word je gek natuurlijk.
Ja. En weet je specifieke momenten of avonden te herinneren waarop dat sterker was dan anderen? Of dat je zegt, ik zat in de auto terug het heel erg zwaar te hebben. Had dat een aanleiding? Of was dat gewoon de opbouw van allemaal dat soort shows?
Nou, ik vind een opening, dat is eigenlijk altijd het lastigst. En dan zeker als je theater maakt. Dus hoe open je nou je show? Ja, ik zit nu naar jou te kijken, omdat jij natuurlijk dat stand-up ding...
Ja, maar naar mij moet je ook niet kijken. Want ik heb nog nooit in mijn hele carrière een openingsgrap gehad waar ik tevreden over was.
Nee.
Ik denk nog altijd, oké, maar er moet een...
Ja,
er moet
een ultieme grap zijn, ja. Moet een ultieme constructie van een grap zijn die altijd werkt.
Ja, Hans Theeuwe bij zijn eerste show... Die heel zenuwachtig in het typetje opkwam. En nou, ga er maar eens lekker voor zitten. Want lachen geblazen. Ja, al denk ik ook met zo'n grap. Dat het een topgrap is. Maar dan moet je ook een zaal hebben die gelijk snapt... oh, wacht, jij zet nu zo'n personage neer en dit is totaal tegen... Want je hebt ook zalen waarvan ik weet gewoon die daarnaar zitten kijken... en denk ik, nou, lekker is dat.
Ja, ja, en je moet ook... toch, wat Hans daar deed of doet... dan dat, hij moet ook op een bepaalde manier een soort scheid hebben aan een zaal. En ik ben iemand die heel erg met z'n allen... Dat vind ik het leuke van cabaret of kleinkunst... of die vorm van theater, laat me zeggen. Dat we dat met z'n allen doen. Dus met iedereen in de zaal gaan wij deze avond maken. En ik denk dat Hans op de nuur gewoon ook een beetje... dat hij gewoon scheid had aan wat de mensen vonden. Dit is mijn opening, die is gewoon goed. En ik ga er gewoon voor. Ja. Die helemaal niet bezig was om een gezellige sfeer te creëren... waarin je verhalen of grappen kon vertellen... Ik ben misschien... Ik ben nou sowieso... Hans is natuurlijk buiten categorie. Maar qua... ik ben gewoon misschien veel een pleaser ook. Dat kan ook. Ik vind het leuk als mensen het fijn hebben. Het leuk hebben. En ja, dat is een heel onzeker ding natuurlijk.
Dat is 95% van iedereen die ik te gast heb... inclusief mezelf, is een ontzettende pleaser.
Ja, precies, ja.
Want hoe waren die openingen dan? Als je zegt, dat vond ik altijd het lastige...
Nou ja, ik had sowieso het probleem dat ik altijd bang was dat ik mijn tekst vergat. Dat heb ik nog steeds. Heb ik ook als ik film. Ik weet niet waar die angst vandaan komt. Maar nou ja, misschien van die al die... Nou,
en is het ook wel gebeurd?
Ja, maar eigenlijk... is ook weer zo'n stelling die ik dat even neem. De tekst is uiteindelijk ook wel weer ondergeschikt. Want, kijk, een goede grap, die moet je precies tak, tak, tak. Dat moet je kunnen maken.
Ja.
Maar door de manier hoe wat ik leuk vind, is als de emotie goed zit bijvoorbeeld. Als er emotie goed zit, dan maakt het niet uit of ik die ene zin eerst daar zeg en dan daar. Dus uiteindelijk, natuurlijk ben ik wel eens een keer mijn tekst vergeten, maar kwam ik er ook altijd wel weer uit. Want ik wist wel waar we naartoe moeten of waar het verhaal. En dan mis ik maar een grap of zo.
Ja.
Maar ik vond die grappen altijd best wel ondergeschikt of zo. Snap je? Dus daarom ben ik ook nooit... Daarom zeg ik, vond ik het gek dat jij mij vroeg... omdat ik geen cabaretier ben.
Ja. Nee, ja, nee, maar niet in de klassieke zin van het woord. Maar je doet wel heel veel dingen die allemaal... met humor te maken hebben.
Ja.
En je doet wel iets goed als je wel gewoon twee... tours lang speelt.
Ja, zeker. En dat was toen ook. Dan speelde ik ook halve uurtjes... bij een studentenvereniging. Maar die liepen dan altijd uit in een uur... of een uur en een kwartier. Omdat ik het heel leuk vind om te improviseren. Dat vind ik eigenlijk nog steeds... Mijn grootste droom is ook nog... om een keer op te gaan, niet voor met niks. Dus eigenlijk kijken of dat je kan. Ja, dat kan helemaal niet. Als ik er nu al aan denk, krijg ik toch Spaans benauwd.
Hoezo?
Nee, omdat je mensen moet hebben. Kom ik straks op, zit er één iemand en een paardenkop. En dan moet ik, ja mensen, dan gaan we beginnen. Nou ja, goed. Ik vind improvisatie een van de leukste dingen die er is. Ik hou ook heel erg van die Amerikaanse improv. Ik loop ook af en toe bij Boom Chicago rond. Improv is daar een vak.
Ja.
Een comedy vak.
Ja.
En dat kennen wij hier niet. Wij kennen hier eigenlijk, hoe heet het? Theatersport.
Oh ja.
En de Lama's is eigenlijk ook weer... Ik bedoel, scheurt er wel tegenaan. Maar dat is natuurlijk eigenlijk anders. Dat is meer gebaseerd op Whose Line Is It Anyway. En dat zijn grappen. Tak, ja, tak, ja, tak. Ja. Ja, en dan zijn die Lama's natuurlijk briljant in. Maar zo'n long form heet dat dan. En dat moet je eens kijken naar Middleton en Swatch. Die praten met de zaal, hebben een hele leuke verhaal. En dan zeggen ze, oké, we gaan beginnen. En die spelen dat hele verhaal van een huwelijk wat er is geweest. Ja. Wat ze uit de zaal hebben gehaald, spelen ze met z'n tweeën. En dat is een ultieme droom voor mij. Ik wil het heel graag een keer doen met Daniel Koopman. Van
Opsterk Water. Water,
ja. En... ja, dat is voor mij echt het ultieme. Dat zou ik fantastisch vinden. Ja. Ja.
En als je zegt, ik ben bang dat als ik dat doe... dat er één man en een paardenkop zit. Wat is het kleinste publiek waar je ooit voor hebt gestaan?
Het kleinste publiek?
Ja.
Nou, je kent toch de stelling, maar dat zul jij ook hebben. Je kent toch de stelling van zodra
er
meer...
Ja, ik speel alleen, hè?
Ja, ja. Maar zodra er meer mensen in de zaal... of minder mensen in de zaal zitten dan er op het toneel staan... Nee, ik heb wel een keer... Dan moet je het niet doen, snap je? Ja, 20 man, 12... maar ook dan ineens volle zalen. Ja, ik kon daar niks van. En dat maakt je ook heel erg onzeker. Ik was niet degene die doorbrak. Om het zo maar te zeggen. Die echt na winnen van... Er zijn ook heel veel kamerettenwinnaars die nu voor de klas staan of iets anders doen. Dus ik was niet iemand die doorgebroken was. Wat niet erg is, want uiteindelijk doe ik toch mijn ding.
Ja.
Maar als cabaretier, nee.
En heb je dat lastig gevonden in die tijd? Want als je, ik ben toen niet doorgebroken.
Heel onzeker, ja.
En dan ook nog... want je had volgens mij in die regie dan wel lekker je plek gevonden. Maar dan wel dus van allemaal mensen. Nou, de Pline en Bianca's, de Martine Sandifort, ja. De Vliegende Panthers. Die allemaal echt enorm groot zijn geworden in die tijd.
Nee, maar dat was natuurlijk... Ja, nee, dat zeg je wat heel goed. In die tijd ging het dus heel veel met hun om. En zij waren fucking succesvol. En ik eigenlijk in die andere kant ook. Maar doordat ik vond dat ook een beetje gênant dat ik... dat ik dat ook die ambieerde. Terwijl ik denk, ja, fuck it, dat wil ik eigenlijk al jaren. Ik wil gewoon acteur worden, laat mij spelen, weet je wel. Maar ook met zingen bijvoorbeeld. Ik was heel onzeker over zingen, want ik woonde niet samen, maar ik had 4 jaar lang verkeer gehad met Martine Sandifort. Een van de beste zangeressen die er in de cabaretwereld rondgelopen heeft. Of rondloopt. En de Panthers met Rutger de Becker, goed bevriend met Rutger de Becker. Die waren allemaal hartstikke goede. Ja, en ik zag wel dat niveau, dat haal ik never en nooit niet. En daar werd ik heel onzeker van. Toen dacht ik, nou, dan ga ik me daar maar op richten. Vinden mensen dat, daar ben ik goed in. Ja, dus nu later, toen ik dat eenmaal losgeschud had, toen ik daarvan af was, ja, ben ik veel meer gaan spelen. En dat soort, ik was een keer bij, dat is ook alweer een tijd geleden, Albert-Jan Verrees, vriend van mij, regisseur, heeft altijd de Vliegende Panthers films, series gemaakt, doet nu... Eigenlijk van alles, Torres C heeft hij gemaakt, alles en nog wat.
Acteert ook zelf wel eens,
acteert
toch?
Zelf in Torres C ook wel eens. Dat is ook een...
Ja, nee, dan heb ik de juiste...
Goeie vriend van mij, die zei... er zijn audities bij, toen heette dat nog Kemna Casting... voor de Postbank. Dat was die reclames, ik weet niet of jij nog weet... die hebben een stuk jonger... met zo'n leeuw. Daar hadden ze een man in een leeuwenpak.
Ja.
En toen kwam ik bij Kemna toen nog... En om daar samen met Albert-Jan, wij zijn een leuk duo, want hij is heel klein en brildragend. En ik ben groot en heb een grote bek af en toe. Of zoiets, weet ik veel. Het was een leuke combinatie. En toen zei Albert-Jan van, ga je mee naar die auditie? Dus ik kom daar, hartstikke leuke auditie gedaan, casting gedaan. En op de deur zegt Betty van Kemna, zegt van, maar wie ben jij eigenlijk? Want wij kennen jou helemaal niet. Dus ik zeg, nou ja, ik speel al 3-4 jaar in het theater. Dus misschien moet je een keer komen kijken of weet ik veel wat. Oh, maar hoe heet je dan? Ja, Patrick Stover, ja. Zij zoeken in het systeem. Had ik mezelf nooit ingeschreven bij castingbureaus. Omdat ik dat allemaal maar een beetje onzin vond in die tijd. Snap je? Ze moeten maar naar mij toe komen of zoiets. Had ik dan gewoon pure onzekerheid. Dus toen ik daar ingeschreven stond, toen had ik meteen... kreeg ik een grote rol in Grijpscha en de Gier. En dat ging toen allemaal heel snel lopen. Maar dat...
Waren dit de postbankreclames die uiteindelijk...
Howard Komproe heeft het gedaan.
Jan Mulder.
En Jan Mulder, ja. Daar zochten ze een duo voor. En toen dacht Albert-Jan, oh, dat is wel leuk met Patrick, omdat wij zo tegengesteld zijn. Ja. Maar ja, dat is heel bizar. Ik, dat was een pure onzekerheid, joh. Want ik inderdaad allemaal mensen om me heen die allemaal fucking goed waren en heel succesvol.
Maar dan is toch 2 jaar toeren met een programma wat de ene avond wel, maar de andere avond niet goed bezocht wordt.
Ja.
En dat om je heen van mensen die je goed kent, die heel hard gaan.
Precies. Ja, wat wil je zeggen, Wouter? Wat wil je zeggen? Ja,
maar dat is toch... En kijk, daarom maak ik deze podcast. Maar iedereen heeft in het begin natuurlijk zo'n aanloop. En ik geloof ook echt wel, je moet echt wel mentaal sterk in je schoenen staan om... door te blijven beuken tot je ergens bent waar het wel gewoon lekker begint te lopen.
Ja, ja, het is...
Maar dit klinkt als een hele heftige
periode.
Aanloop, ja.
Ja, dat is het ook. Dat is het ook, maar weet je wat...
En zeker als je dan achter in een theater zit waar de directeur niet weet...
Ach man, ik heb een keer gehad, dat is ook weer zo'n verhaal, komt de directeur naar mij toe... en ik zit er, je had altijd zo'n handje van een theater en directeur en die man die komt... En die zegt van, nou Peter, leuk dat je er bent. Ik zeg, sorry, ik heet Patrick. Ja, het is echt klassiek, hè? Dus ik heet Patrick. Hij zegt, goed. Leuk, vorig seizoen natuurlijk hier ook gestaan met je vorige programma. Ik zeg, nee, het is de eerste keer dat ik hier sta. Oh, wat gek, daar heeft Harry Kies helemaal niks van gezegd. Ik zeg, nou, het is ook hekwerk. Ik zit bij hekwerk. Toen zei hij, oh ja. Toen begon hij te zweten. Ik zeg, nou, weet je wat we doen? Ga terug naar je kantoor. Ga kijken, wie speelt er nou eigenlijk in de kleine zaal? En dan doen we het gewoon opnieuw. En toen kwam die man, die kwam binnenlopen. Een kwartier later, had zich helemaal weg, al het zweet weggehaald. En zei, nou Patrick, heel erg leuk dat je er bent. En die begon persoon, en dat vond ik zo knap dat ik gewoon zei, nou ja, inderdaad, ik deed net of dat er niks aan de hand was.
Wat goed.
Maar dat was het, ja, dat was het.
Oh, wat grappig.
Of je kent dat verhaal toch, volgens mij hebben ze... Ja, Schudden was ook zo'n gezelschap met hoe heet hij ook weer? Nou ja.
Ja, oh, ik kan er niet op zijn naam komen. Maar
nee, ik ook niet, allebei niet.
Ben met ze aan het... Noël van Santen.
Ja, Noël van Santen en... Ja.
Partner.
Die hebben ooit een stuk geschreven.
Sorry, dat, partner van Noël.
Ja. Die hebben ooit een stuk geschreven. Volgens mij waren zij dat. En dat heette De Drol van Joep. En dat ging over... Dat vond ik ook zo tekenend voor hoe dat gaat. En dat zal het nu nog wel zijn. Die vertelde dan dat ze naar de kleedkamer, allemaal leuk en gezellig. En de theaterdirecteur had ook verteld van, nou, vorige week heeft Joep van het Hek hier gestaan. Dat was het dak eraf. Dus we zijn benieuwd. Slaat nergens op, maar we zijn benieuwd hoe dat vanavond gaat. En nou, dat soort dingen. En nou, leuk en het gaat heel goed. En nou, Joep was echt fantastisch. En alleen maar over Joep. En uiteindelijk, zij gaan weg. En zei, nou, leuk, dankjewel. En ze gaan hun kleedkamer in. En in de wc ligt nog een drol. Daar hebben zij toen de drol van Joep. Dat is. Dus Joep is hier gisteren geweest en er ligt nog een drol in die wc. Dat moet de drol van Joep zijn. Ja, dat vond ik zo grappig. Want het is. Maar het is een hele gekke wereld. Het is toch ook heel gek dat alleen profvoetballers en scheidsrechters, daar kijken heel veel mensen op hun vingers tijdens het werk. En artiesten. Iedereen zit te kijken naar hoe jij je werk staat te doen. Mm-hmm. Dat heeft toch niemand in de wereld? Dat is toch een hele gekke constructie? Een chirurg, wordt niet op zijn vingers gekeken.
Nee, ik zit heel erg te denken. Ja, oké, leraren, maar de verhouding leraar-leerling is weer heel anders.
Een andere dynamiek.
Publiek, artiest.
En iedereen zit te kijken of dat je het goed doet.
Ja.
Dat is toch een bizarre...
Nee, en vooral, je wordt er direct op afgerekend. Weet je, politici staan natuurlijk ook heel erg in de spotlight.
Ja.
Maar die, nou ja, er zit altijd nog wel iets van tijd tussen voordat de afrekening komt.
Ja.
Maar nou ja, alleen al als je het hebt over een opening. Als jij opkomt en de opening loopt niet lekker... Dan ben je daar gewoon nog 10 minuten mee bezig voordat het weer een beetje recht getrokken is.
Hoe heet dat? Damage control aan het doen.
Ja.
Hoe krijg ik dat? Godverdorie, die grap werkte niet. Hoe ga ik? Ja.
Dat en je bent ook nog in je hoofd bezig met je eigen onzekerheid.
Ja. Nou, dit is wel. We hebben het erover en ik krijg het soms als ik er al over begin, krijg ik daar toch een beetje een nagevoel van. Ook zo'n ding. Kleedkamers.
Ja.
Waar dit in zit. Ik vind het heerlijk bijvoorbeeld om vlak voor het spelen...
Lichtsensors in plaats van gewoon een knop.
Ja. Even een half uurtje te liggen of zo. En dan komt een tegenspeler of dingen komt dan binnen... en dan is het weer licht. Dat is toch... Nou ja,
of dat je gewoon even zit en je zit op je telefoon... of je zit in een boek of weet ik wat... en opeens is de hele kleedkamer donker.
Of je zit te poepen. Dan hebben we het weer over een drol. Maar...
Joep is een keer vergeten door te trekken.
Ja, daar heb ik ook wel eens wat gehoord, ja. Ja, dat vond ik zo goed, de drol van Joep. Maar wat zou ik nou zeggen? Nu wij het erover hebben, krijg ik het ook wel weer een soort van benauwd of zo. Dat ik denk, ja, dat was eigenlijk toch helemaal... Ik vond mijn verhaal goed. Ik heb het laatste... Ik was laatst een tijd geleden ben ik verhuisd. En toen vond ik mijn script.
Oh, wat leuk.
Werkscript versie 15 of zo. Vond ik terug. En dat zat ik zo te lezen. Denk, ja, godverdomme, dat is fucking briljant. Joh. Waarom heeft niemand gezien dat dit zo briljant was? Ja. En ook van mijn tweede programma. Dat was ook. Dat ging veel meer over angst en over de fantasie. De scheppende kracht en de vernietigende kracht van de fantasie. Snap je dat je zelfs af en toe zo gek kan denken, wat ik vroeger wel eens had. Dat je denkt, heb ik dit nou meegemaakt of niet? Wat is er aan de hand? Weet je wel? Misschien. Zeg ik te veel over mezelf nu, maar... Jij zit me aan te kijken als je denkt... Nee, daar heb ik niks gedacht van. Nee, maar... Nee, snap je, gekte zit natuurlijk ook op datzelfde vlak. Op dat,
maar dat is juist volgens mij... Als je het hebt over alle onzekerheden die erbij zitten en zo... Alle gevoeligheden die je volgens mij nodig hebt... Om een mooi programma te kunnen maken. Om dingen op te pikken die er spelen bij jezelf of bij anderen in de samenleving.
Ja.
Dat zijn ook alle gevoeligheden... Waardoor je helemaal gek kan worden. Ook met een show voor 500 man die goed gaat.
Precies.
En je af kan komen en denk ja,
ja, nee. Ja, om die ene grap. Had je die man zien zitten op de eerste rij? Die zat gewoon te slapen. Of zo. Dat heb je ook.
Ik had zaterdag had ik een vrouw op de eerste rij. Volgens mij vond hij het heel leuk. Want ik heb er ook heel veel zien lachen. Maar die zat op een gegeven moment echt al eerst een halve minuut zat ze op een bonnetje nog te kijken wat erop stond, of weet ik wat. Dat ging uiteindelijk in de zak. En later heeft ze echt zat ze een minuut lang in de tasje te graven.
Ja.
En het stond naast haar op de grond. Dan zeg je, maar ik...
Dat ik op een gegeven moment gewoon, zei, hey,
wat ben je aan het doen? Want het was echt gewoon, weet je, Hermione bij Harry Potter, die zo'n tasje heeft waar maar dingen uit blijven komen. Je denkt, wat komt hier zo meteen uit?
Ja.
En dat toch, ik kan dat niet loslaten en niet zien en laten gaan. Ik kan het een minuut negeren, maar na een minuut moet ik
en dat
zeggen.
Is dan ook stand-up, hè?
Ja.
Dat is ook, ik zie vaak filmpjes, ik moet eerlijk zeggen, ik zie heel veel op mijn feeds voorbij komen, hè? Van jou kwam ik er dingen voorbij, maar ook van die jonge Hoeken. Ik weet niet hoe.
Cor Hoebe.
Ja, Cor Hoebe, ja.
Ja.
Daar zie ik eigenlijk alleen maar dingen met de zaal.
Ja.
En dan ben ik toch benieuwd. Oké, daar zitten hele briljante stukken tussen. Maar wat zin het voor jou, weet je wel? Waar gaat het over? Ja. Wat wil jij vertellen?
Ah, dat is een ding wat nu heel erg is. Cor doet dat, maar ik kan je zo nog een heleboel mensen opnoemen. Ook internationaal. Heel veel mensen posten juist die publieksinteractie.
Precies.
Want dat is heel fijn. Ja. Want dan hoef je niks weg te geven van de rest van het programma.
Ah, natuurlijk, ja.
En dit soort dingen zijn die ontstaan. Die kan je niet reproduceren. Nee. Doen het wel heel goed op social media.
Ja.
Dus ja.
Ja, dan denk ik, snap het nu ineens.
En ik heb ze ook wel eens. En je hebt twee categorieën, denk ik. Je hebt de mensen die en heel erg op zoek gaan. Die dus echt gewoon soort klantonderzoek de hele eerste rij. En jij, wat doe jij? Met wie ben je? Wat doe je voor werk? Ik post ook wel eens dingen. Maar ik vind het zelf leuker als het dingen zijn die ontstaan. Ja. Omdat er iets gebeurt.
Ja.
Dat vind ik leuker dan dat je het per se zo gaat opzoeken.
Ja. Ja, precies. Maar dat zie ik dus heel veel. Maar dat komt natuurlijk. Ik snap het nu ineens. Materiaalbescherming ook.
Ja.
Want dit krijg jij de volgende avond niet meer voor elkaar. Dus dat is
nee, en weer wil je het goed doen op socials, dan moet je elke x dagen wel iets posten.
Ja, in mijn tijd waren er nog geen socials.
Nee, heerlijk.
Ja, heerlijk. Ja, fantastisch. Ik weet nog, ik heb Wie is de Mol gedaan. En toen zaten we net boven de miljoen kijkers. En het was fantastisch. En toen kwam net Twitter in. Snap je? Dus dat was echt... En nu, er zijn 3,5 miljoen mensen kijken naar Wie is de Mol. En het wordt alleen maar kapot getwitterd en gedaan en gedoe. Weet je wel? Nee, dus ik ben van de oude garde.
Ja, maar dat vind ik ook juist het leuke. Want dat is ook een tijd die ik niet
ken.
Of bijvoorbeeld de periode dat inderdaad dus zet er maar cabaret op. Of dat een tekstje...
Ja. Hoe oud ben jij?
Ik ben 44 nu.
Oh, oké. Ja, maar goed. Ja, ik ben 57. Ja, ik ben een oude bok al. Ja.
Dus, want ik had juist in die periode, zo vanaf 1995, ben ik heel veel gaan zien. En ik vond daarvoor altijd al, weet je, mijn eerste herinneringen aan cabaret, in wat vorm dan ook, zijn Urbanus, André van Duin, Tineke Schouten.
Ja.
Zo die drie. En vanaf dan, zeg maar, ben nog Joep van het Hek in 89 met de oudejaarsconferentie. Ja. Maar ook het jaar daarvoor weet ik nog dat het Zet Gijkema was die de oudejaars deed.
Ja, precies.
En vanaf de jaren 90 ging ik natuurlijk zelf naar dingen.
Ja.
En gewoon cabaret en stand-up wat opkwam.
Ja. Heb jij ooit, want dat is wel grappig, Theo Maassen was een vriend van mij uit Brabant. Want wij komen allebei uit dezelfde plaats eigenlijk. En die ging toen na kameretten en alles, ging hij voor het eerst naar Comedy Train. En dan ging ik mee, want ik wil kijken, wat is dat allemaal? En dat was bizar, want dat was nog bij een oom van Raoul, volgens mij, in een boekwinkeltje op de Wallen. En daarachter,
wat goed.
En dat was, en dat was te gek, want er was Arthur Ungrove was toen de eerste, die heb jij ook gehad, hè?
Ja.
Arthur Ungrove was daarbij en John Jones, Raoul en Theo. Dat waren volgens mij de eerste van Comedy Train. En als je dat dan die opkomst ziet en hoe snel dat gegaan is, dat is echt, je kan vinden van Raoul wat je wil, maar dat is wel wat hij gemaakt heeft. Want stand-up bestond niet voor Raoul het ging doen. Is gewoon zo.
Niet in Nederland in die vorm.
Nee, in deze vorm, in Nederland. Want het was natuurlijk een hele Amerikaans-Engelse vorm. Ja, ik vind het wel knap hoor, als je dat teweeg kunt brengen.
Hmm.
Ja, want het is nu zo groot. Elke kroeg heeft wel een keer een stand-up bestaan volgens mij.
Ja, valt wat voor te zeggen. Valt ook,
of dat,
wat,
of
ook,
dat.
Ook wat tegen te zeggen. Want dat is ook wel...
Qua kwaliteit weet je het natuurlijk niet altijd. Dat is
en er is ook... En zo ben ik ook op dit idee gekomen. Want ik heb ook in zoveel kroegjes gestaan in het begin... waar dan open podia zijn. Nee, dan ben je blij, kan je 8 minuutjes spelen. Maar dan sta je weer in een of andere kroeg waar geen licht is, geen geluid. Nee. Oh, en dus ja. die zes man die denken, ja, wij zitten hier op dinsdag altijd.
Ja.
Leuk dat jij nu comedy probeert te doen, maar wij kwamen gewoon ja. Champions League kijken.
Ja, ja, precies. Oh, wat afschuwelijk. Dat
is een ramp. Maar goed, de vorm aan zich wordt wel steeds meer serieus genomen. Ja. Maar dat heeft dus ook al bijna 30 jaar gekost. Want Roel is in 1991 begonnen.
Ja, moet je kijken.
En, het heeft hele, en nu begint het stempel er een beetje af te raken dat het alleen maar makkelijk is en alleen maar mensen afzeiken op de eerste rij.
Ja, maar dat komt ook omdat nu veel comedians, om het zo maar te zeggen, ook veel meer theater gebruiken. In plaats van alleen maar met een microfoon in je hand voor het publiek gaan staan.
Ja.
Dat is wel altijd mijn ding geweest. Ik wil wel theater maken. En theater heeft natuurlijk altijd een transformatie in zich. Je moet transformeren. Snap je wat ik bedoel? Dus als je de definitie van theater bekijkt, dan is het eigenlijk A doet net of dat die B is en C zit er naar te kijken.
Ja.
Snap je?
Ja, ja.
En die transformatie, vind ik wel een dingetje. Dat vind ik zelf het belangrijkste. Dus ook in mijn cabaretvoorstellingen die ik toen nog had, zat een transformatie. Ik speelde niet mezelf, maar ik speelde echt veel meer een rol of een afbeelding van mezelf. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zo, ja.
En dat doe je natuurlijk als stand-upper ook wel, maar er worden weinig theatrale middelen ingezet die wel kunnen gewoon. Die je gewoon kan gebruiken. Want die zijn er toch.
Ja, ja, absoluut.
Ja. En dan zie je nu, die verschuiving zie je nu natuurlijk aan de gang. Want als je als je het echt straks zou stellen, dan zou Theo en Hans, dat zijn eigenlijk ook gewoon stand-uppers. Mm-hmm. Weet je wel? Maar die maken het toch theatraal.
Ja.
Dat kan
ja, maar in dat opzicht vind ik het altijd heel leuk om Cindy Klaas van Toon Hermans aan te halen.
Ja.
Waar die eigenlijk gewoon heel erg, als hij zit toevallig op een rieten bar of een staaldraden barkruk.
Ja.
Maar in principe is dat een stand-up bit.
Ja, absoluut.
Er zit verder niks bij of aan.
Nee.
En is heel erg uitgekleed.
Ja, ja.
Dus daarom vind ik, omdat het, en het, nee, goed, dat is een heel ander gesprek. Maar het waardeoordeel wat er heel lang aan stand-up heeft gehangen en heel vaak negatief.
Ja, dat het makkelijk zou zijn.
Dat het makkelijk zou zijn. Ja, ja. Dat ik denk, ja, als het zo makkelijk is, kom het dan maar doen. Maar dan laat je je combo thuis en je decor en je licht en weet wat.
Ja, ja,
gaan we zien of het echt zo maar.
Nee, maar weet je, dat is...
En er zijn ook genoeg voorbeelden van hele lelijke...
Ja, nee, natuurlijk.
Hele lelijke stand-up die in heel erg voldoet aan alle vooroordelen over...
Ja, maar kijk, het is altijd... Ik vind het altijd een gevecht. Toevallig had ik het met Casper van Koot, waar ik ook een podcast mee heb. Die had ik het erover. Het is heel grappig dat als het er makkelijk uitziet, denken mensen vaak dat het makkelijk is. Ik geef Brigit als voorbeeld.
Ja.
Brigit Kaandorp is ongelooflijk goed in improviseren. Die kan gewoon en het is laatst stond zij op Zwarte Cross deze zomer. En toen lukte het op een of andere manier niet. En toen zei ik tegen haar, je moet volgens mij veel meer Kaandorpen. Toen zei ze, wat is dat? Wat wij van jou kennen is die chaos en die dingen. En toen zei ze, ja, maar toen zei ik, dat is een verdienste. Snap je? Dat heb je. Dat is je vakmanschap.
Ja.
En dat wordt heel vaak niet gezien. Dat als er mensen op het toneel staan die gewoon chaotisch zijn. Ah, dat is zo leuk. Ja, jij vindt het zeker leuk. Ja, je ziet dat jij het leuk vindt. Maar wat doe jij eigenlijk voor werk? Snap je wat ik bedoel? Ja, die ken je natuurlijk allemaal, die combinatie. Ja. Maar hoe makkelijker het eruit ziet, hoe meer vakmanschap en hoe meer werk daarin zit. Mm. En dat wordt vaak verward. Dat vind ik sowieso bij comedy, omdat ik natuurlijk veel als komisch acteur of zo ingezet wordt. Wanneer ga je nou een keer een serieuze rol spelen? Die vraag krijg ik regelmatig. Dan denk ik, ja, maar nee, maar je snapt niet wat dit is een serieuze rol. Alleen Pieter Justinov die zei, comedy is comedy zoiets als comedy is een grappige manier van iets ernstigs vertellen.
Oh, wat mooi.
Snap je? Dus eigenlijk is comedy een grappige manier van drama.
Ja.
Dus, maar schijnbaar vinden mensen het huilen en god, mijn kind is net overleden en daar helemaal in zitten, vinden mensen schijnbaar hoogstaander dan comedy. Het wordt vaak verward, humor wordt heel vaak verward met oppervlakkigheid.
Ja.
En dat vind ik echt. En daarom vind ik die Amerikaanse. Ik zie best wel veel Amerikaanse dingen zo goed. Omdat daar is humor een vak. En stand-up is daar een vak. En talkshow host die grappig is. En witty en weet ik veel wat allemaal. Daar wordt comedy. Als je naar Boom Chicago gaat. Ik weet niet of je er ooit geweest bent in Amsterdam. Dat is een club met ongelooflijk grappige mensen die zich nooit afvragen, zijn we wel grappig genoeg? Publiek vraagt nooit af, nou, zijn die mensen wel grappig voordat ik ga kijken? Zijn die wel grappig? Nee, oké, we zijn grappig. We gaan grappen maken vandaag. Dat kunnen wij. En nu gaan we het doen. Er is nooit een twijfel over of die mensen grappig zijn, ja of nee. En bij ons is het toch altijd, ik weet niet of jij dat als stand-upper, ik heb heel vaak het gevoel gehad dat je moet bewijzen dat het ook een vak is om grappig te zijn, laat ik het zo zeggen. Of zeg ik iets heel gek?
Nee hoor, nee, ik herken het heel erg. Nee, en vaak ook juist de twijfel, zeker als mensen je niet kennen, dat je dan moet bewijzen dat je grappig bent.
Ja.
Of dat het ook al zit in de, nou ja, zo'n voorbeeld met Joep, dat het heel snel Joep was hier, maar dat ook mensen komen kijken, nou, weet je wie ik heel grappig vind?
Ja.
En
die heel, noemen dan iemand die je helemaal niet grappig vindt.
Dat, maar bijvoorbeeld het publiek geeft bij Boom Chicago al gelijk heel veel vertrouwen, want die weten wij komen hierheen, jullie gaan iets doen wat leuk is.
Ja, en wat er nog niet was van tevoren.
En we gaan daarin mee. Anders dan, ook best wel typisch Nederlands, armen over elkaar. En nou, bewijs eerst maar eens
ja.
dat je leuk bent, waardoor zo'n opening van de show nog veel belangrijker wordt.
Ja.
Nou ja, dat is absoluut. En wat ik ook heel erg herken, is over het makkelijk laten lijken, dan zal het wel makkelijk zijn. En dus overal kunnen.
Ja, is ook zoiets. Want, ja, natuurlijk.
Want dat maakt ook zeker met gewoon stand-up, gewoon als forum, dat mensen zeggen, oh, maar dan kan. Oh, bedrijfsoptredens. Dat mensen zeggen, oh, maar dit is heel leuk, want dan kom je gewoon bij ons aan tafel zitten en doen we gewoon alsof je een nieuwe collega bent. En op een gegeven moment, dan sta je op en dan begin je gewoon. En dan wordt het hartstikke leuk.
En dan begin je gewoon, ja. Dan begin je gewoon. Fuck it, begin je gewoon. Dat is het moeilijkste wat er is, gewoon beginnen. Dat zeg ik net, dat leggen we net uit, ja.
Maar heb jij bedrijfsdingen?
Ja.
Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, help me dan bij het maken van deze podcast. Ga naar elektrapodcast.nl en doe een eenmalige donatie of word crewmember. In ruil voor een kleine maandelijkse donatie luister je dan voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je bij mij in kan leveren na een van mijn shows. Ga naar elektrapodcast.nl en doneer via iDeal of bankcontact.
Nou, ik geef ook wel, het zijn dan lezingen of presentaties over humor. En over dan doe ik heel veel dingen met de zaal. Of ik doe dagvoorzitterschappen en dat soort dingen. En ik ben toen ik gestopt was met die Telfort-man. Toen Telfort stopte eigenlijk met die commercials die ik daarvoor deed. Heb ik ook wel eens opgetreden als die man. Want dat heb ik in die periode eigenlijk nooit gedaan. Maar dan vroegen ze heel veel, zou jij niet bij ons? Ah, zou jij niet... En toen dacht ik, ja, dat zou ik wel kunnen. Maar toen waren we gestopt. En toen dacht ik, ja, waarom niet eigenlijk? Dus ik heb dat pak aangetrokken. En ik ga wel eens, als die man, ja, nu niet meer hoor. Maar dat deed ik toen, zeker in coronatijd. Toen er helemaal geen theater open was.
En hoe zag...
Dan geef ik een lezing over hoe overleef je een crisis. Dus deze man was uberpositief in een crisissituatie. Die commercials, daarom zijn ze nu niet meer zoveel... Worden ze niet meer zoveel gebruikt. Omdat het is natuurlijk echt uit gedachten van mensen, denk ik. Maar die dan ging ik gewoon vertellen hoe je een crisis overleeft. Wat voornamelijk te maken heeft met positiviteit. En niet je blind staren op dat eindpunt. Maar juist om je heen kijken. Want daar gebeuren de dingen die leuk zijn. Of die je kan veranderen. Dus dat. Ja, natuurlijk heb ik ook bedrijven gedaan. Ja, goh, de schoorsteen moet roken.
Nee, ja, natuurlijk. Het is zeker geen waardeoordeel. Maar dan,
wel een keer.
Dan kom je op hele lastige plekken.
Ja, nou, dat zijn meer conferenties en zo. En afsluitingen dan hebben ze een soort teammeetings gehad. Of weet ik veel wat allemaal. Dat is allemaal wel leuk, hoor, vind ik wel. Dat is ook gewoon spelen. Dan heb je niet de mogelijkheid van licht en van dingen en van dat soort dingen.
Nee, maar daar heb je toch ongetwijfeld ook de situaties gehad. Dat je gewoon aan de hele zaal voelt. Jullie moeten mij nog even... doorstaan en dan is de borrel.
Ja,
of dan,
ja. Ja, ik heb
of je voelt dat iedereen zit te kijken. Ja, heel leuk, maar ik wil het staat file en ik moet de trein halen.
Ik heb één keer gehad, dat was afschuwelijk. Toen speelde ik dus nog mijn solo. En ik kwam in die allereerste solo kwam ik op als bokser. Dus dit lijf, een boksbroek, bokshandschoenen. En witte schoenen. Nou, dat was allemaal. En ik kleedde me tijdens die show, kleedde ik me om helemaal in een strak pak. Om uiteindelijk, nou ja, doet er allemaal niet toe. Was heel literair wat ik deed. Maar die bokser, dat op goede muziek en zo, was heel energiek. En dat was een ding. En het ging ook altijd wel. In het theater werkte dat wel, maar dat was altijd lastig. Die grap die daarna komt. Dus je ziet dit live. Nou ja, dat. En toen had ik een keer een snabbel. En die mensen die mij ingehuurd hadden, die waren echt heel fan van mij. En dat was leuk, want daar had ik wel vaker dingetjes al voor gedaan. En die zeiden, ja, nu hebben we iets. Volgens mij waren het vuilnismannen. Die kregen dan een soort afsluiten van het jaar. En dan kregen een geil diner. En dan kom jij optreden. En toen had ik al het idee, dit is volgens mij niet een hele goede setting. Dus ik had allemaal voorwaarden gecreëerd, waardoor ik dacht, nou, dan kan ik het wel doen. Er was een podium, er was licht.
Ja.
En mijn technicus, ja, er was licht. Er waren van die dimmetjes. Dus mijn technicus stond naast de bar, stond hij zo. Want daar moest een blackout, zat daarin. En die stond dat te wachten totdat ik klaar was. Nou, dat. En ik kom op, maar die mensen zitten nog te eten. Dus ik kom op met goede muziek. En op de duur hoor ik vanuit die zaal iemand zeggen, er staat gewoon een half naakte man op het toneel. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Er staat nu een half naakte man op het toneel. Tussen wat vuilnismannen. En toen heb ik op de duur ook gezegd van, ja, je hebt gelijk. Er staat gewoon half naakt. En ik heb wel mijn verhaal een beetje aangepast. Zit je dan gelijk er wel in. Zeg maar, je hebt helemaal gelijk, half naakt man. En na 10 minuten dacht ik, ik keek zo mijn technicus aan, die nog steeds zo met twee. Die stond. En toen heb ik wel gezegd, jongens, volgens mij moeten we stoppen. Gaan jullie lekker eten. Maak er een hele leuke avond van. Maar dit slaat helemaal nergens op. Nee. Jullie zitten niet op mij te wachten. En het was niet geen vijandige sfeer, want dat kan ook nog. Maar het was echt zo'n sfeer dat ik, ja, dit kan helemaal niet. Dat was echt een ramp. En dan rij je ook terug naar huis. Ik moet er dan wel, nu moet ik er heel erg om lachen. Omdat ik weet nog precies hoe dat vanuit mijn point of view, laat me zeggen,
ja,
dat eruit zag. Dat je allemaal van die brede keren zien kijken van, er staat gewoon een half naakte man op het toneel. Ja, dat was ook zo. Er stond een half naakte man op het toneel. Ja, fantastisch. Maar goed, ook bizar. Ja, nou, dat.
Ja, nee, ja, maar, ja,
dat zijn de ervaringen.
Ja, ja. Maar dat zijn de ervaringen en de verhalen waar ik gek op ben. Ik vind het omgekeerd ook heel leuk dat er dus een hele groep vuilnismannen is.
Zoiets was het, ja.
Die 10 jaar later tv zat te kijken, een Telfort reclame zei en tegen hun vrouw zei,
die gast ken ik.
Ik heb die gast volgens mij een keer half naakt
ja,
op een podium zien staan.
Ja. Ja, dat vraag ik me wel eens af. Of dat bij mensen gebeurt. Ja, dat heb ik nooit zo over nagedacht. Maar die zitten natuurlijk, er zit ook iemand. En dan zit er wel altijd eentje die het wel leuk vindt. En die probeert dan die andere stil te krijgen. Weet je wel, dat.
Ja, nou ja, maar sowieso is natuurlijk altijd bij dit soort klussen degene die jou boekt, nou hier ook, dat waren mensen waar je vaker al wat voor gedaan had. Die vinden jou heel leuk. Die denken, oh, maar dit is leuk. Dit moeten we voor iedereen. Wat heb jij, hebben die mensen achteraf nog wat?
Ja, dat was heel veel gedoe. Want die zeiden van, ja, je hebt de optreden niet afgemaakt. Ja, maar ik heb heel duidelijk, weet je, zo, dat is helemaal niet leuk natuurlijk. Want die mensen moeten dan toch gaan betalen, terwijl ik eigenlijk niet. Ja, ik weet het niet meer hoe dat zat. Toen zat ik nog bij een impresariaat natuurlijk. Dus die regelen dat dan. Maar dat was, ja, heel jammer is dat dan.
Ja, nou ja, vooral ook als je dus al van tevoren voorwaarden creëert. Ik neem aan dat je dan ook wel benoemt. Ja, maar we moeten wel dit en dit en dit om.
Ja.
Ik vraag me ook af of mensen dan snappen dat het is die voorwaarden om überhaupt de kans op succes te vergroten. Of de kans van slagen mogelijk te maken. Of dat ze denken, ja, maar als we dat doen, dan wordt het sowieso een succes.
Nou ja, volgens mij.
Zouden jullie er rekening mee houden dat het ook mis kan gaan?
Nou kijk, weet je wat ik daar wel van geleerd heb? Dus ook als ik een presentatie doe of wat dan ook, als ik iets moet doen of ik moet improviseren. De mensen die, als ze zeggen, nee, maar dat is leuk, want het is dan tijdens de borrel en dan ga jij niet doen. Dat is, nee, maar ze zitten te eten en hebben dan net hun toetje, niet doen. Het hoeft niet per se dat ze als publiek zitten. Ik kan me nog voorstellen, maar niet met drank. En ik heb een tijd geleden, dat was wel heel leuk trouwens, dat was voor een schoenen dingen, die wilden een soort ook. Ik doe ook, ja, dat is dan altijd een beetje een soort motivational speaker-achtig dingen. Mm-hmm. En dat improviseer ik ook heel veel, maar er zit wel een soort verhaal in. En dat wilden zij graag hebben. En het ging over schoenen en weet ik veel wat allemaal. En die mensen waren helemaal lam geluld natuurlijk de hele dag met allemaal mensen. Met de marketing. Nou, er zaten, laat zeggen, 80 man. En toen zei ik van, nou dames en heren, het is heel leuk dat jullie er zijn. Ja, ik moet deze dag afsluiten. En ik dacht, dat is misschien wel aardig, want dat doe ik eigenlijk nooit. Een PowerPoint-presentatie, want dat doen jullie nooit natuurlijk. Maar die hadden natuurlijk de hele dag. En dat werkte natuurlijk als een trein.
Ja.
Omdat ik het niet kan. Ik weet niet precies hoe... leuk, er zit ook een pinnetje bij. Nou, dat kon allemaal. En toen wist ik, tijdens die rit kregen zij bitterballen, kregen zij een hapje en een drankje. Toen dacht ik, toen heb ik wel gezegd tegen de organisatie, laat mij dat dan bedenken. Snap je? Dat je dan zegt, oh misschien, ja nu we toch allemaal bij elkaar zitten, misschien is het wel aardig. Ja, is er iets van, zijn er iets van bitterballen of zo?
Oh, wat goed.
En dat werkt heel goed, want dan, als ze toch bezig zijn, trouwens geef mij, wil ik ook wel een drankje.
Ja.
Snap je? Dan kondig je het aan. Maar zodra iemand...
Nee, maar als jij gewoon 20 minuutjes daarvoor maakt en je staat er te spelen en er komen dan bitterballen.
Ja, zonder dat het... Ja, ik sta nu met Brigitte de Kaan op in het theater en wij doen dat dan nu. Wij kondigen het aan.
Ja.
En wij laten het ook toe. Snap je?
Ja, maar daar is het. En ik ben gisteren bij de show geweest. Het hartstikke toffe show. Daar zit het ook als onderdeel
zit het erin,
in de show. Want het is ook alsof jullie de hapjes voor de mensen hebben.
Precies.
En die zelf brengen.
Ja, precies.
En dat, maar dan is het net als bij het voorbeeld dat je net geeft. Dan werkt het bij...
En dan ben je ook weer, wat ik dus belangrijk vind bij cabaret, onderdeel van de happening. Dan moet je een beetje het gevoel hebben van, oh, dit gebeurt morgen niet. Of morgen gaat dat anders. Of weet ik veel wat. Ja. Ja, joh. Nee, ja. Ja.
Maar weet je nu voorbeelden van... Want hier is iedereen onderdeel. Dat voelt hartstikke tof. Maar juist ook van de andere kant. Die zegt, ja, je kan ook de vijandigheid in een zaal hebben.
Ja.
Weet je nog shows dat je wegliep en dat je dacht, ik hoop niet dat deze mensen mij weg naar de auto nog tegenkomen.
Nee, dat is het... Nee,
dat is heel extreem, maar...
Nee, maar goed. Ik heb wel een keer gehad, dat was ook zo erg... Toen was ik te laat. Dat is op zich wel grappig, want mijn technicus belde op en ik had dat was bij mijn tweede show, had ik een stoel waar van alles in zat. Dus ik had een koelkastje en ik kon van alles uithalen. En het is allemaal in het verhaal. Ik speelde in dat verhaal speelde ik een man die zijn huis niet uitkwam. Dus die had al zijn spullen had hij in zijn stoel zitten. En toen zei mijn technicus op de deur, ja, even over die lamp boven. Die belde mij op. Hij zegt, even over die lamp boven de stoel. Die kan ik niet precies boven de stoel hangen. Vind je dat erg? Toen zei ik, hoezo? Waar ben jij? Hij zegt, nou, ik sta daar en daar. Ik weet niet meer wat het was. Ik zeg, maar dat betekent dus dat ik moet spelen vanavond. Ja. Holy fuck. En toen moest ik dus... Maar dat was ik totaal vergeten. En ik had nog geen auto. Nee, ik ben wel... Nee, ik ben niet met de auto. Ik moet met openbaar vervoer. Nou, man. Dus ik kom eigenlijk te laat. En daardoor heb ik de zaal niet gezien. Dus ik heb niet de bouw van de zaal. Ik vind het altijd lekker om even in de zaal te zitten. Van wat zien die mensen straks? Hoe zitten ze hier? Hoe ziet die zaal eruit? Een beetje dat gevoel te hebben.
Ja.
En daar zat, en ik weet niet meer waar het was. Daar zat een balkon niet recht voor je, zo, daar. Maar dat zat zo.
Bijzonder,
en,
ja.
En ik sta dus te spelen. Ik weet niet meer waar het was. Of zo, ik weet het niet meer. Maar er zat een soort gekke knik in. En ik sta te spelen. Ik heb de zaal niet gezien, want ik was te laat. Dus het licht was aan. En ik kom op, ik ga mijn ding doen. En ik speel dus lekker rond. Maar die zaal zat helemaal niet zo in elkaar. Omdat je, als je op het toneel staat, krijg je natuurlijk al dat licht in je giegel. En dan zie je de eerste rij, zie je dan, of de tweede rij. Of de derde misschien nog net. En ik kreeg geen enkele reactie. Ik denk, wat is dat toch voor iets geks? Maar ja, dan maak je hem wel af. Dan sta je peentjes te zweten. Dan in ieder geval 10 kilo af in het uur en een kwartier of anderhalf uur. En toen kwam ik de zaal in, toen het afgelopen. En toen denk ik, oh, ik heb heel die zaal anders in mijn hoofd zitten. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Nou, zo doe ik het dan. Snap je? Ik vind dat dus belangrijk, dat ik weet... Want die ruimte, dat moet een soort... Wij moeten met z'n allen een soort cocon zitten of zo. Ik weet niet, ja... Dat heb ik dan, als ik op het toneel sta.
Ja, maar dat helpt ook wel juist om dat gevoel te creëren. We zitten hier nu met z'n allen, we maken dit nu mee. En morgenavond is
wat anders, ja.
Ja.
Ja. En dan is dat bij Brigitte en mij, bij die kerstshow die wij doen... is dat ook nog echt het hele eerste uur... is allemaal bijna allemaal improvisatie. Omdat wij heel veel met de zaal dan doen.
Ja.
Ja.
En hoe gaat, want je zegt al, jullie doen heel veel met de zaal. Nou, mensen krijgen een microfoon toegeworpen, zeg maar.
Ja.
Hoe gaat dat? Want ik denk dat de meeste mensen wel gewoon leuk meedoen. Maar je hebt natuurlijk ongetwijfeld daar ook de lollige mensen die denken, dit is mijn moment, nu ga ik even de shine pakken.
Ja, dat is wel grappig, omdat er in dat eerste uur gebeurt wel dingen, dat het een beetje, dat het tussen ons, Brit en ik spelen een echtpaar, en dat dat tussen dat echtpaar niet goed loopt, dat is in het eerste gedeelte. En dan krijg je wel eens mensen die dan zeggen, het gaat niet zo goed hè, tussen jullie, zie ik. Ja, maar wij moeten dat toch even een soort van negeren, want we zijn met een show bezig.
Precies.
Ja, ik vind dat wel leuk, want je wordt wel uitgedaagd om constant anders te denken en zo. Dus, en wat Brigitte ongelooflijk goed kan. Die kan hier met iemand praten. Oh, en hier zegt ze, wat een raar mens is dat eigenlijk, hè? En dan gaat ze, nou, dat vind ik zo grappig. Zij kan dat, ja, zij kan dat doen. Ja, en ik heb inmiddels ook wel best wel veel sympathie bij het publiek, hoor. Door die rol ook wel. Voor mij zijn het ook wel... Ja, dus dat gebeurt ook af en toe wel. Dat ik nee, dat is eigenlijk alleen maar leuk ook, toch?
Nou ja, het is vaak ook wel leuk. Ik vind zelf niks leuker dan wanneer iemand iets... Nou ja, niet per se, ik vind niks leuker, maar...
Hekkelen, je bent er de...
Ja, maar hekkelen gebeurt eigenlijk niet zo veel in de traditionele zin dat mensen echt nare shit roepen of weet ik wat. Maar ik heb wel ergens in mijn voorstelling dat ik zeg, wat is het... Doe even een gok. Wat is het eerste, denk je, dat ik 's ochtends doe zodra ik wakker word? Ja. Nou, en bijna iedereen is altijd gewoon koffie zetten, naar de wc, telefoon pakken. Nou, de telefoon pakken is het juiste antwoord.
Ja.
Maar af en toe komen daar ook wel dingen voorbij. Laatst ook één kerel, maar die riep het ook echt als eerste een hele luister. Seks!
Ja.
Wauw.
Ja.
Dat mocht ik willen. Maar...
Ja. Oh, wat goed. Dat moet je ook meteen, dat moet je ook honoreren natuurlijk. Dat is natuurlijk briljant.
Ja. Nee, ja. Ik vind het heel leuk. Weet je, zeker als iemand iets roept of iets antwoordt, wat gewoon heel grappig is, prima. Alle punten voor jou.
Hartstikke ja, natuurlijk.
Goed.
Ja.
Maar er zitten, weet je, soms komen er toch momenten dat je even denkt, oké, nu moet ik mezelf even een halve seconde herpakken.
Ik weet nog zo goed, ja, ik weet niet waarom ik daar nu aan moet denken. Kees Thorn zei ooit, vond ik zo grappig. Zat ik in de zaal en het was Klein Bellevue, dus een klein heel. Dit is eigenlijk een club setting, hè?
Ja, 100 man, laag plafond.
Ja, laag plafond, maar wel gezellig altijd. En iedereen begint daar zo'n beetje. En er zat een man zo met zijn voeten op het toneel. En toen zei Kees Thorn, ja, ik weet niet, het heeft eigenlijk niks met dit te maken, maar ik vond het zo'n goede grap. Toen zei Kees Thorn, meneer, zit u ook in de showbusiness? Nou, terwijl Kees Thorn is geen showbusiness, laat ik dat voorop stellen. Zei hij, nee, zegt die man, nee, maar omdat u al die voeten op het toneel heeft. U staat al bijna op het toneel. Nou, dat vond ik zo grappig. Maar dat is met dit ook natuurlijk. Oké, als iemand een fucking goede grap, we moeten bewegen.
Ja, we moeten even bewegen.
Het is wel jammer dat de mensen thuis het niet kunnen zien hoe jij hier als een soort goeroe weer het licht aan weet te toveren. Precies. Maar goed, inderdaad, hoe je comeback, hè, zoals het dan heet, hoe kom je terug van een. Ja, als iemand een goede grap maakt, maakt hij een goede grap.
Overigens, om de bubbel te doorprikken, maar zit je ook in de showbiz, haal dan je voeten van het podium, is echt een stoklijn die je door alles en iedereen gebruikt.
Ja, maar ik zag hem bij Kees Thorn en ik vind hem wel heel goed.
Nou ja, vooral bij hem, omdat hij inderdaad alles behalve.
Showbiz is.
Showbiz is.
Ja, grappig. Maar ja. Nee, het is. Ik zit even te denken.
Wat zijn er, dat vraag me dan wel af. Weet je, op zo'n avond die jij in het begin had met 500 man die denken, hier komt de nieuwe Joep.
Ja.
En jij doet literair cabaret.
Het is geen literair cabaret. Nee, er zit een gedichtje in. Ja, en dat verwarde mensen volgens mij.
Nee, sorry, maar gewoon, het is een andere vorm dan de nieuwe Joep. Want jij staat niet met je handen in je zakken te romantiseren hoe je naar Parijs ging liften.
Nee, dat niet.
Zijn er dan ook niet op dat soort momenten of achteraf? Want dan heb je natuurlijk ook wel mensen die dan goed bedoelde feedback geven of vragen stellen dat je denkt, heb je door hoe onaardig het eigenlijk is wat je nu zegt of vraagt? Gebeurde dat soort dingen of dat mensen zeiden...
Ja, ik moest toevallig gisteren bij de show, gistermiddag, bij de show die ik nu met Brigitte doe. Dat was wel grappig. Het is weer een heel ander verhaal.
Ik weet niet
of dit de antwoord is op jouw vraag.
Maakt niet uit.
Ik heb ooit, toen ik bij de kleinkunst was afgewezen, toen zat ik op de theaterschool, deed ik theaterdocent opleiding met een hele zware regisseurstak. En ik had daar een goede vriend in de klas zitten, Bart Vijkers. En ik werd afgewezen van de Kleinkunstacademie en ik zei tegen hem, kun jij een beetje zingen eigenlijk? Hij zei, ja, ik kan eigenlijk wel zingen. Zullen we een cabaretje gaan maken voor het Groningen Studenten Cabaret Festival? Nou, goed. Dus dat deden wij. Was ook een heel raar ding wat we gemaakt hebben. Heel raar ding. Wij doen mee in het Groningen Studenten Cabaret Festival. Halen niet de finale. Maar samen met toen nog Ajuin en Loke. Ajuin en Loke wonnen. Dus Mike Boudet en Thomas van Laan. Hebben we best veel getoerd. Want zij vonden ons leuk. We hadden lol. En wij zaten in een voorprogramma. Best wel veel getoerd. Met onzin. We gingen dia's kijken met het publiek en zo. Het was echt een bizar ding. En maar toen zijn wij gevraagd bij ons in het dorp, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, Veghel. Het is een stad, denk ik. Maar voor de carnaval, bij de pronkzitting, dus terwijl de prins gekozen werd, om daar een cabaretje. En daar hadden we ook een cabaretje voor gemaakt. En toen zei iemand, na dat eerste cabaretje, het viel echt stil, want mensen snapten er geen hol van wat wij daar hadden. Ik stond ons te doen, want het was een heel gek ding sowieso.
En die hadden waarschijnlijk gerekend gewoon op Tom praten.
En dat deden wij niet. Wij deden af en toe een liedje en af en toe gekke dingen. Weet ik veel wat. Ja. En toen zei een van die gasten, die zei, het is wel grappig dat jij dat nu, die zei tegen mij, jullie staat voor morgenavond ook geboekt. Maar ik denk dat dat niet doorgaat. Dat weet ik ook wel. Dus, nou, we zien het wel. En inderdaad, 's ochtends vroeg word ik gebeld. En nee, Patrick, dat was toch niet helemaal wat we hadden bedacht van het geheel. En, dus het gaat niet door. Gisterenmiddag zit die gast in de zaal bij Begit en mij. Uit Veghel. En ik ken zijn gezicht. Ik zeg, ik ken jouw gezicht toch? Ja, zegt hij, ik heb jou ooit een keer gevraagd bij een pronkzitting in Veghel om daar te komen spelen. Weet je dat nog? Ik zeg, oh ja, dat weet ik nog wel, ja. Toen mochten we de tweede keer niet terugkomen. Ja, want dat was toch, ik wil wel vanavond en vandaag even kijken wat en het was te gek, want het was een hele lieve gast, die was met zijn vrouw en die zat nu helemaal ontroerd te zijn op de eerste rij afgelopen zondagmiddag. En dat vind ik dan toch wel te gek. Dat je denkt, ja, fuck it, ik heb dat ook gedaan, maar dit doe ik ook, snap je? Dat vond ik heel. Ja, dus dat heeft toch een impact. Jullie komen terug, jullie bent er morgen niet meer bij, denken. Heeft toch een impact, toen vooral. Maar nu denk ik, ja, het is toch wel grappig. Die gast zit nu ineens op de eerste rij bij dat ik met Brigitte de Kaan op het toneel sta.
Ja, ja, ja.
Wat voor mij natuurlijk ook een totale verrassing is.
En ook niet, het is niet dat jullie één show samen doen. Jullie doen er echt
30 of zo, ja, ja, ja.
En die ook gewoon allemaal volgens mij heel snel verkochten en ramvol zitten.
Ja, dus het is, ja, is bizar. Ja. Voor mij ook bizar. Ja. Nou, ik heb ook nog een. Ik heb ooit een toneelstuk gedaan, Knielen op een bed violen, naar het boek van Siebelink.
Ja.
En dat was ook alleen maar uitverkocht en helemaal volle zalen. Maar alleen maar jankende mensen. Aan het einde was het natuurlijk een heel zwaar verhaal. 2 uur en 1 kwartier lang. En toen dacht ik wel, goh, wat doe ik hier? Nee, dat niet. Maar toen dacht ik, goh, wat is humor toch fijn als je dat kunt gebruiken. Snap je? Dat je wat ik zeg, wat die Pieter Justinov zegt, als je toch iets serieus met humor kon brengen, weet je wel? Daar zat natuurlijk geen humor in.
Humor is normaal natuurlijk ook heel fijn in zware dingen om even.
Precies. Precies, en dat zat daar niet in, want het is een loodzwaar verhaal. Iedereen heeft die dikke pil van Siebelink gelezen. En er zaten alleen maar. Ik kreeg ook terug, als we al in de foyer iets terugkregen, want mensen zaten vaak. Omdat het is een ontzettend ontroerend verhaal, prachtig verhaal. Kreeg ik mensen die dan zeiden van, bent u gelovig? Ik zei, nee, ik niet, maar ja, u wel volgens mij. Ja, nou ja. Mijn zus heeft dit dus meegemaakt. En dan kreeg je dat verhaal nog een keer. Terwijl ik alleen maar wilde. Nou, even lekker. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet in het beeld. Het is, snap je? Die mensen zijn. Die waren heel hun hart was opengereten. In 2 uur tijd. Dan kunnen wij niet gezellig. Terwijl dat natuurlijk ook bij het vak hoort.
Nee, oh.
Ja, verschrikkelijk.
Ja. Nou ja, vooral als iemand zo'n heel verhaal begint. Nee, gewoon. Ja. Een beetje inschat, wil je daar ook gewoon. Menselijk natuurlijk. En aardig op reageren. Ja,
dus wij gingen op de duur niet meer naar het foyer. Dat gingen we niet meer doen. Nee. Nee, maar dat is dan ook, ja. Dat
is wat grappig, want ik ken wel de variant dat mensen zeggen, oh, maar ik weet iets, daar kan je ook wel wat over doen. Dat is ook leuk. Ben je van het vliegtuig gegaan het eten? Wat je dan, weet je, dat soort dingen.
Ja. Oh, daar heb ik trouwens nog wel een goeie. Misschien weet jij dat op te lossen. Er is ooit iemand naar me toegekomen. En ik krijg mijn, weet je, zoals de Amerikanen zeggen, my head around. Ik krijg mijn hoofd er niet omheen. Ik krijg niet omheen waarom dit een goed ding is. Kan er ook niks mee. Krijgt ze van mij gratis of niks. Die man die zei, of een vrouw. Die vrouw die zei, ja, mijn zus en mijn zwager, die wonen in een flat. En ze wonen tegenover een begraafplaats. Zij kijken op een begraafplaats uit. En nou heeft mijn zus smetvrees en mijn zwager helemaal niet. Dat was het gegeven. Of ik daar iets mee kon. Ik zei, ja, ik kan daar iets mee. Maar dit was zoveel informatie in één keer. Snap je dan wat ik bedoel?
Ja.
Ik kon er ook geen grap van bedenken, maar je voelt aan alles. Daar zit een grap in.
Nou ja, het gegeven van een appartement wat uitkijkt op een begraafplaats
is al goed.
Daar zit al meer dan genoeg in. Daar heb je hele smetvrees niet voor nodig.
Ja, maar je moet het proberen te combineren met smetvrees, vind ik. Want die vrouw had smetvrees, maar die man helemaal niet.
Nee, maar dat die vrouw nog smetvrees heeft en dat die gewoon stiekem al die graven gaat schoonmaken en bijhouden of zo.
Zou dat kunnen,
zit echt nog wel wat moois in.
Ja.
Maar dan moet die man er weer bij. Maar dit is een beetje wat ik heb met improvisatie. Als bij bijvoorbeeld theatersporten, je zegt mag ik een locatie. Dat vaak een locatie, gewoon een Italiaans restaurant, kan je veel meer mee dan de klassieke de sauna. Ja, op
de lift.
Ja, want de gekke dingen zijn al gek. Dan kan je zo moeilijk.
Ja.
Hier zit, dit zijn al.
Dit zijn drie gekke dingen in één. Ja. Ingewikkeld, hè?
Ja, dus nee, ik kan.
Ja, en dan is het ook nog zo, als je improviseert. Gisteren zat er een vrouw in de zaal en ik moet dan naar voren treden van mijn vrouw. We hebben ruzie, nou, het doet er allemaal niet toe. Maar die vrouw die had een Ierse naam. Die kwam uit Duitsland en woonde in Almelo.
Ja.
Dat waren drie dingen dat ik denk, ja, daar moet je toch iets mee. Maar in mijn rol kan ik dat niet. Waardoor het dat weer eigenlijk wel weer grappig werd, vond ik. Dat ik denk, hoe kan dit nou toch dat we dit eruit krijgen?
Ja.
Kijk, als stand-upper en je staat er als jezelf, kun je daar heel veel. Volgens mij kun je daar heel veel mee.
Ja, al. Want ik heb natuurlijk gisteren zien gebeuren dat die vrouw dat zo zei. Want ze had ook een Engelse naam. Of dat was een Ierse naam.
Ja, dat was een Ierse naam. Kathleen of zo.
Ja, Kathleen.
Ja.
Het was, oh, maar ben je Nederlands? Maar ik woon in Almelo en ik ben Duits.
Ja.
Maar dat was, ik had zelf ook dezelfde vastloper. Dat je op een gegeven moment denkt, oké, maar dit zijn zoveel. Oké, wacht even. Wat is hier aan de hand? Ik had ook gelijk het idee, is dit een soort Caroline van der Plas constructie? Die natuurlijk ook heel erg Nederlands is, maar een Engelse naam of Ierse.
Precies.
Dus dan er gebeurt er zoveel dat je denkt, doe gewoon één ding.
Ja, en het leuke was dat ik in die rol, mag ik ook niet dan iets zeggen of daar grap over maken. Dus toen zei Brigitte ook van, grap maken over een naam is nooit leuk.
Ja.
Ja, oké, nee, goed. Nee, ja, maar er zit zoveel. Ja, dat was een hele gekke situatie. Maar wel heel leuk, ja. Terwijl als je dus, je staat op het toneel en je krijgt dat verhaal van zo'n begraafplaats en zo'n flat en dat soort dingen, dan zou je misschien wel er heel snel opkomen. Snap je? Maar als je dat moet gaan construeren, dan krijg je dat niet voor elkaar.
Nee, maar daarom, ik vind ook heel fijn. Ik ben jaloers. En in het begin kon ik het ook. Dan schreef ik dingen helemaal uit en dat ging ik uit mijn hoofd leren en dan spelen. En nu heb ik altijd een half idee waar ik zo een beetje weet. Nou, die grap, als het goed is, werkt dit als een grap. Dat zit een beetje aan het eind. Daar werk ik naartoe. Ja. En ik heb dit aan het begin. En dan tussendoor, dan hoop ik gewoon dat er door de druk van voor een zaal staan, dat er wel de rest bij komt.
Ja. Ja, daar vertrouw ik nu inmiddels ook op, hoor. Dat ik denk van, nou ja, ik ga op en ik zie het wel. En het komt wel goed. Dat is natuurlijk. En dat is het totaal tegenovergestelde van wat ik vroeger had als cabaretier. Ja, snap je? Als literair cabaretje. Maar het totaal tegenovergestelde.
Ja.
Ja. Want dat was veel, veel zenuwachtiger. En toen zat ik inderdaad in die club waar allemaal succesvolle mensen zaten. Dan ga je jezelf toch kleiner. Met zingen precies hetzelfde. Ik durfde nooit te zingen. Dus dat. En nu zing ik gewoon omdat ik dat leuk vind. Ja. Goh, gekke verhalen allemaal.
zijn er plekken nu in Nederland wat als jij rondreist of op vakantie bent, weet ik wat. Je komt dat je ergens langs komt dat je denkt, oh hier. Dit was een taaie.
Nou, het gekke is, ik vond het altijd leuk om bij studentenverenigingen of bij cafés of dat soort dingen, dat vond ik altijd wel leuk, omdat ik dan tegen mijn technicus zei van, nou, we doen in principe een half uurtje, maar dat loopt dan altijd uit als er leuke dingen gebeuren in de zaal. En eigenlijk had ik daar veel meer op door moeten gaan. snap je, op dat soort... Dat je gewoon denkt, nou, dit is het verhaallijntje, dit speel ik. Maar we gaan gewoon lol maken met z'n allen. Dus nee, ik weet nog wel dat in Den Bosch, in de parade... Dat was toen nog zo'n half ronde zaal. Die is nu helemaal verbouwd.
Ja, dat was gewoon een theater, niet het theaterfestival, de parade.
Nee. Er was een soort half ronde zaal, was dat. En ik had een... Dat ontstond uit mijn eerste programma. Tijdens mijn eerste programma kwam ik er ineens achter... dat er iets niet lag wat er moest liggen in het decor. Ik had een klein tafeltje, een laadje. Er moest iets... Afstandsbediening, geloof ik. Ik weet het niet. Ik moest iets hebben. En dat lag er niet. En toen zei ik... En dat deed ik toen in... Wat is het ook weer? In Hilversum heb je dat met zo'n hele... Zo'n ding. Dus nou ja, goed. Ik weet niet hoe dat ding heet. Maar doet er niet toe. Ja. Arnhem Posttheater. Dat was het. Het Arnhem Posttheater. Want daar zat zo'n... Precies in het midden zit een doorgang. Het was een hele gek blik. Maar doet er niet toe.
Ja.
Ik loop weg en ik kijk ondertussen naar mijn technicus... in de hoop dat hij mijn zender aanhoudt. Dus dat gebeurde ook. Dus ik ging naar mijn kleedkamer, ging zoeken. Verdomme, waarom legt die klootzak dat nou niet klaar? En het publiek hoorde dat. Dus ik kwam terug en ik moest heel hard lachen. Want je had een soort avontuur meegemaakt. Goed. Ja, was heel leuk. En dat heb ik toen gebruikt in mijn tweede programma. Toen was ik ook iets vergeten, zogenaamd. En dan ging ik even iets halen. En toen had ik een band opgenomen. Dus ik loop af... En om dat ding te halen. En op dat moment slaat... Oh ja, dat was zo gek. Gekke situatie. Ik loop af. Oh nee, sorry. Ik moet even wat halen. Wacht even. Dus ik loop af en mijn technicus start de band. En die deur valt dicht. En die valt dicht. Daar zit geen... Dus ik kon de zaal niet meer terug in. Dus daar zit geen... Dat was afschuwelijk. En ik dacht alleen maar, ja, die band is ongeveer zo lang. En ik moet ondertussen dat ding gehaald hebben. En dat gaat helemaal niet. Toen ben ik helemaal omgelopen. Maar gelukkig is het verhaaltje ook dat ik naar mijn auto loop. En mijn auto openmaak. Waar staat mijn
je
auto?
Hebt even de tijd.
Ik had even de tijd. Maar toen kwam ik om. En toen kwam ik om. Vanuit de zaal kwam ik weer in. Het was een soort goocheltruc Hans Klok-achtige situatie. Kapot. Want ik moest heel erg omlopen. En toen liep ik het toneel weer op. En toen dacht ik, dit is de laatste keer dat ik hier speel. Want ze hadden ook al van tevoren geen koffie. En ze hadden, snap je dat? Dat is de laatste keer dat ik hier in deze zaal speel. Oh ja, het was verschrikkelijk. Want dan zo'n deur ook zo dicht van klok. En je denkt, fuck, daar zit geen klink.
Je weet het ook op het moment dat het dicht valt.
Ja. En toen moest ik dus helemaal buitenom. Artiest ingang uit. En dan weer, ja.
Klopt ook al niet meer met hoe het op de band staat. Dat jij in het echt...
Nee. Ja, dat was ook dat is dan, denk ik, ja, dat doe ik dus niet meer. Dat,
ja.
Maar ik heb geen theaters waarvan ik zeg nee. Waar ik niet zou willen staan of zo. Maar ja. Nee.
Nee. Top. Dankjewel.
Ja. Heel goed.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké. Tot de volgende Elektra. Hoi!